Goed, we gaan de laatste avond over Daniël met elkaar beginnen. En we lezen daartoe uit het laatste hoofdstuk. Daniël, hoofdstuk 12. En ik wil dat hele hoofdstuk zo met jullie lezen. Het zijn maar 13 versen, maar het is een geweldige afsluiting van het boek. Het geeft ons ook een geweldige troost voor onszelf. En ik wil lezen dus Daniël, hoofdstuk 12. En dat begint met in die tijd, dat slaat dus op het vorige hoofdstuk, maar dat zal ik zo wel even toelichten. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest, tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. En vele van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij, die er vele rechtvaardigen als de sterren, voor eeuwig en altijd. Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. En ik, Daniël, zag en zie, er stonden twee anderen, de een hier op de oever van de rivier, en de andere aan de overkant op de oever van de rivier. De een zei tegen de man gekleed in linnen, die zich boven het water van de rivier bevond: hoe lang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? Toen hoorde ik de man gekleed in linnen, die zich boven het water van de rivier bevond, en hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij hem die eeuwig leeft. Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, waarvan hij, wanneer hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen. Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: mijn heren, wat zal het einde hiervan zijn? Toen zei hij: ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot het eind van het einde. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen. Maar de verstandigen zullen het begrijpen. Van de tijd af dat het reeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het 1290 dagen. Welzalig is hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. Maar u ga heen tot het einde, want u zult rusten en u zult opstaan in uw bestemming aan het einde van de dagen. Tot zover de lezing uit Gods woord, ja. Het boek Daniël hebben we nu met elkaar bijna helemaal behandeld. En nog eventjes samenvattend, het is eigenlijk een boek dat heel duidelijk handelt over de tijd dat God het gezag over de wereld overgeeft aan de volken, de tijden van de heidenen, de tijden van de volken. Dat moeten we goed begrijpen, dat Daniëls perspectief dus is, vanaf zijn tijd, welke volken, welke heidenvolken, de macht krijgen van God om te heersen over Israël en de wereld. Dat zijn altijd goddeloze regeringen en we hebben gezien dat dat in hoofdzaak 4 rijken zijn. En die 4 rijken, dat zijn vanaf Daniëls tijd gezien, hè, dus de Babyloniërs, de Mede en de Perzen, dan de Grieken en tenslotte de Romeinen. In die Romeinse tijd, daarin zal uiteindelijk de Antichrist zich openbaren, waarvan we dus in hoofdstuk 8 hebben gezien, tijdens die avond ook en de vorige keer, dat Antiochus Epiphanes, die Syrische koning, dat die eigenlijk een type is van die komende koning, die antichrist. En daarom dit stukje wat we net gelezen hebben, begint met in die tijd. En dat is de tijd vanaf hoofdstuk 11, vanaf vers 36. De situatie is als volgt, dat Israël in de eindtijd, dus in de grote verdrukking, een koning zal hebben, waarvan dus die Antiochus Epiphanes de vierde een beeld is, een type is. En die zal goddeloos handelen, de antichrist, de wetteloze. De Heer Jezus noemt hem ook in Johannes 5. Als hij komt in zijn naam, zullen jullie hem aannemen. Maar ik kom in de naam van mijn vader en jullie hebben mij niet aangenomen. Maar die antichrist heeft een verbond gesloten met de werelddictator, de Europese leider. Dat is het beest uit de zee van Openbaring 13. En die twee vormen een goddeloos koppel samen met de draak die hen inspireert. Een duivelse drie-eenheid eigenlijk. En de politieke leider laat zich aanbidden via een beeld in de tempel. De gruwel van de verwoesting. En de antichrist, de wetteloze, de zoon van het verderf, zal zichzelf ook laten aanbidden in de tempel. Satan krijgt uiteindelijk de aanbidding van de hele wereld. Kun je ook lezen in Openbaring hoofdstuk 13. Maar er zal in die tijd, in het einde, een koning van het noorden komen. En dat is de Assyriër, de grote Arabische vijand van Israël, verenigd in 10 volken in mijn ogen, die we kunnen vinden in Psalm 83. Maar aan het hoofd daarvan is de koning van het noorden, vanuit Israël gezien, dat is Syrië. En die koning zal Egypte verslaan, dat kunnen we lezen in hoofdstuk 11, in vers 40. Maar hij zal ook alle landen overspoelen en er doorheen trekken die om Israël heen liggen. Dus die Assyrische koning zal zo machtig worden dat heel Europa zich zal spoeden naar Israël om hen te helpen, hen te bevrijden van die Arabische, lees vandaag, islamitische macht, koning van het noorden. We lezen dat in hoofdstuk 11, in vers 41, dat hij het sieraadland zal binnentrekken, dus dat is de koning van het noorden, en vele landen zullen struikelen, ik heb dat de vorige keer ook uitgelegd, hè. En dan hoort hij een gerucht uit het oosten, vers 44, en uit het noorden. En dat zijn dus die volken die optrekken naar Israël, de legers, om Israël terzijde te staan. En dat vinden we dan uiteindelijk ook weer in Zacharia hoofdstuk 12, dat alle volken zullen zich vertillen aan Jeruzalem. En ook in hoofdstuk 14, als de heidenvolken zich verzamelen rondom Jeruzalem. Nou, in die tijd, dus als hij zijn tenten heeft opgezet rondom Jeruzalem, hij heeft dat al veroverd, maar ik heb ook de vorige keer gezegd, er zijn godvrezende Joden die de bezetter verslaan. En dan gaat dus die koning van het noorden, die in Egypte is, terug om die opstand neer te slaan, terwijl alle volken zich verzamelen rondom Jeruzalem. Dus heel Israël is in het nauw. En we lezen dan ook in het boek Openbaring dat de volken die optrekken niet ten diepste Israël willen helpen, maar die willen de God van Israël eigenlijk teniet doen. En dan staat er in hoofdstuk 12, in die tijd, dit is de tijd van het einde, dat is de grote verdrukking. En dan zegt hoofdstuk 12 vers 1, het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is, sinds er een volk is geweest op die tijd. Nou, dat is exact hetzelfde wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 24, vers 21. Kijk maar. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is, van het begin van de wereld af tot nu toe. En er ook geen sinds meer zal komen. Nou, en Daniel zegt, zoals er niet geweest is, sinds er een volk is geweest. Dus dat is een beetje hetzelfde idee. De tijd van benauwdheid voor Jacob, zegt Jeremia 30. En dan staat er in Daniel 12, in die tijd zal Michael opstaan. De grote vorst, die hebben we ook in het vorige, in hoofdstuk 10 gezien. Hè? Michael is de engelvorst van Israël, die het lichaam van Mozes niet durfde betwisten met de Satan. Dat zegt de brief van Judas. Maar Michael komt ook voor in Openbaring 12, waarin de Satan en zijn engelen aan het begin van de grote verdrukking niet kunnen standhouden tegen Michael. Dat wil ik even lezen met jullie, want dan kun je zien hoe machtig deze engelvorst is in Openbaring 12. Daar lezen we dat in vers 7. Dus er zijn allerlei engelvoorstellen, heb ik de vorige keer ook gezegd, bij hoofdstuk 10. En dan staat er in vers 7 en van Openbaring 12, en er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, en de draak voerde oorlog en zijn engelen, en hij was niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden, en de grote draak werd neergeworpen. De oude slang die genoemd wordt duivel en de Satan die het hele aardrijk misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Dat is het moment dat de antichrist aan de macht komt. Want Satan is vanaf dat moment niet meer in de hemel, in de hemelse gewesten. Waar hij dus nog steeds is nu. En de Heer Jezus zegt, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Dat is een voorzegging, een profetie. Dus aan het begin van de grote verdrukking zal Michael Israël terzijde staan tijdens die hele periode. En Satan kan geen stand houden tegen Michael en zijn engel. Dus er is een gigantische oorlog aan de hand in de hemel. Nu ook. Maar dan zal het op zijn hevigst worden. Ja? Er staat ook in Daniël 12. Die zijn volksgenoten of hij die uw volksgenoten bijstaat. Zie je dat? Vers 1. En dat kunnen we in onze vertaling niet zo goed zien. Maar hier staat eigenlijk zoiets als dat hij ergens voor... Dus hij staat voor ze. Hij staat. Hij is in staat om... Dat is een ander woord trouwens. Andere betekenis van het woord staat. Hij is in staat om, doordat hij zo machtig is, het volk te beschermen. Voor de totale ondergang. En dat is ook de reden dat we vandaag de dag zien dat Israël nog steeds niet weggevaagd is door al die 500 miljoen Arabieren om hen heen. Want Michael is krachtiger dan alle engelvorsten van Arabieren bij elkaar. Bijzonder, hè? En dan staat er, in die tijd zal uw volk ontkomen. Maar, let goed op. Ik moet heel eerlijk zeggen dat Christenen voor Israël, de organisatie, een aantal keer wat dingen heeft gepubliceerd op hun website, maar ook op 7 vandaag, waar ik het absoluut niet mee eens ben. Want uw volk is niet heel Israël, in de zin van alle Joden. Dat willen zij toch wel doen geloven. Ja, ik las van de week een stukje van meneer op 7 vandaag van Christen voor Israël, en hij zei, wij als christenen moeten de broeders en de zusters van de koning altijd steunen. Dat bedoelde hij alle Joden mee. Maar de Heer Jezus zegt in Marcus hoofdstuk 3, als ze zeggen, zie uw broers en uw zussen, dan zegt hij, dit zijn mijn broers en mijn zussen, dat zijn zij die de wil van God doen. Dus niet heel Israël wordt automatisch behouden, uw volk zal ontkomen, dan staat er gelijk achter, kijk maar mee, ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. Dat zijn de rechtvaardigen onder Israël. En we lezen in Romeinen hoofdstuk 9, heel duidelijk, niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. En in Romeinen 2, niet hij is een Jood die het uiterlijk is. Want wat is een ware Jood voor Gods oog? Dat is hij die besneden is in het hart. Die zich bekeerd heeft in zijn zondenbesef en zich heeft gekeerd tot de Messias. Dat is een ware Jood. En die is opgetekend in het boek van het leven. En dat boek, dat komen we tegen in Psalm 68, vers 29. In Openbaring 3, vers 5, boek van het leven. 13, vers 8. Maar er wordt ook gezegd, het boek van het leven van het lam. In Openbaring 21, vers 27. En wij staan ook in dat boek ingeschreven. Wij zijn van voor de grondlegging van de wereld al in het boek opgeschreven, want God heeft de gemeente uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, terwijl de Joden die tot bekering komen vanaf de grondlegging van de wereld zijn opgeschreven in het boek van het leven. Er is wel een verschil tussen de gemeente en de andere mensen die behouden worden, daar kom ik zo nog wel op terug. Ja? Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer het boek van het leven. En dat deel wat behouden wordt van Israël is een rest. Als Paulus het heeft in Romeinen 11, heel Israël wordt behouden, dan bedoelt hij niet alle Joden. Want dat zou volkomen in strijd zijn met Galaten 2 en Romeinen 2 en Romeinen 3, waarin heel duidelijk staat geschreven in Gods woord, alleen zij die gerechtvaardigd zijn uit geloof worden behouden, niet door werken van de wet. Dus niet omdat je toevallig een Jood bent, word je behouden, helemaal niet. En in Jesaja hoofdstuk 10 wil ik het met jullie ook even opzoeken, want we moeten toch even diep op deze materie in, vind ik. Want nogmaals, er wordt veel te veel gedacht dat Israël een soort streepje voor heeft bij God, omdat ze nou eenmaal Joden zijn. En natuurlijk heeft God een belofte gedaan aan het volk, maar vergis je niet dat, omdat zij het verbond verbroken hebben, de vloek van Deuteronomium 28 over hen is gekomen. En dat geldt ook voor de overige mensen. Maar in Jesaja 10 staat in vers 20: op die dag zal het gebeuren dat de rest van Israël en wie van het huis van Jacob ontkomen zijn, niet langer zullen het steunen op hen die hen geslagen heeft, maar zij zullen steunen op de Heer, de Heilige van Israël in trouw. Die rest zal terugkeren, de rest van Jacob, naar de sterke God. Het overblijfsel, noemen we dat. En dat is ook natuurlijk, als je erover nadenkt, logisch, want ook in de hele mensheid worden alleen die mensen behouden die hun hoop stellen op de Heer Jezus, op het evangelie. En er is ontzettend veel verdeeldheid en onkunde vandaag over Israël. Zeker nu, sinds 7 oktober, de emoties mee gaan spelen. En het is ook onrechtvaardig wat er gebeurt vaak, hè, daar. Hamas is een terroristische organisatie, je kunt ze niet vertrouwen. Het is ook verschrikkelijk. Maar als het gaat om Gods raad, dan moeten we wel goed bij het woord blijven en niet bij onze emoties en onze gevoelens te raden gaan alsof Israël zo geweldig is. Want ze leven in ongeloof. Ze hebben de grootste homo scene in de wereld in Tel Aviv. Dus, en ze vertrouwen niet op God, maar op hun militaire macht. Ja? Nou, uw volk zal ontkomen, staat er dus. En dat is dus ieder die gevonden wordt in het boek van het leven. Er staat hier niet van het leven, maar dat is wel het boek. En dan staat er: velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Nou, dat woord slapen gebruikt de Heer Jezus ook. Het dochtertje van Jairus is gestorven. En dan zegt hij, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. En dan lachen zij hem uit. Maar het woord slapen, wat wordt toegepast op het overleden zijn, wil aangeven dat de Heer Jezus de macht over de dood heeft. En dat iedereen die gestorven is, vanuit dat perspectief eigenlijk slaapt. Dat wil niet zeggen dat ze geen bewustzijn hebben, hè, en dat ze dus zielendood zijn. Nee, ze zijn op een bewuste plek. Het zij in de Hades, dodenrijk, het zij in het paradijs. Maar wat de mensen betreft, slaapt een dode. Want hij wordt straks weer opgewekt. Ja? En als dan het boek Prediker zegt, de doden weten niets, dan is dat natuurlijk geen theologische invulling van waar nu de doden zijn. Alsof ze niet bestaan, want ze bestaan zeker wel. Maar dat is vanuit het gezichtspunt van onder de zon. Als jij naar een begraafplaats gaat, ja, dan kun je daar geen raad vragen aan een dode, want die gaat niet antwoorden. Maar ze zullen wel ontwaken. Velen. Sommigen tot eeuwig leven. Anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. Nou, dat is, wordt hier in één zinnetje genoemd, maar in werkelijkheid zit er tussen die twee momenten 1000 jaar. Want de eerste opstanding is de opstanding van de gelovigen. En ook in de eerste opstanding zijn twee fases. De eerste fase is dat de Heer Jezus de gelovigen tot zich neemt voor de grote verdrukking. En de tweede fase van de eerste opstanding is dat hij hen opwekt die in de grote verdrukking zijn omgekomen. Dat kun je lezen in Openbaring 20, vers 4. Dan krijgen we 1000 jaar vrede. En dan krijg je de opstanding van de ongelovigen. Maar hier wordt het in één zin genoemd. Dat sommigen zullen ontwaken tot eeuwig leven. En dat is niet het eeuwig leven zoals wij dat kennen. Want in het Oude Testament is eeuwig leven gewoon de zegening in het vrederijk vanuit de hemelse heerlijkheid. Het is niet het eeuwige leven van Johannes 17. Dus we moeten het woord recht snijden. De Daniel kende de vader niet en kende de zoon niet. Hij kende Yahweh, hij kende God. Maar niemand kende de vader dan de zoon. Waarom? Omdat de zoon van de vader is uitgegaan. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, vader. En hem die u gezonden heeft. Dus eeuwig leven is voor de Jood in het vrederijk vanuit een hemels perspectief. Ze zullen stralen als de sterren. Ook een Jood die tot geloof komt in het Oude Testament heeft een hemelse roeping in die zin. Dus is een hemels persoon straks, maar het is wat anders dan dat je tot de gemeente behoort en tot het Nieuwe Jeruzalem behoort. Dat is namelijk een nog iets andere positie. Wij zijn in het Vaderhuis. En wij zijn het lichaam van Christus, de bruid van het Lam. Dat is geen enkele Jood in het Oude Testament, hoewel ze wel een hemelse toekomst hebben. Ja? Nou, anderen tot afgrijzen. Dat is verschrikkelijk. Matthäus 25 zegt dat ook in vers 46, Johannes 5, vers 29, de opstanding ten oordeel. Nou, daar kunnen we ook nog even uit het boek Openbaring overlezen, uit Openbaring 20. Want ja, al jouw familieleden en jouw vrienden die dus niet de Heer Jezus aannemen, die zullen dan straks worden geoordeeld voor de grote witte troon. En dat is een verschrikkelijk vooruitzicht. Daarom moeten we wel ons best doen om mensen te vertellen over de genade van God, toch? Of niet? Dat is altijd niet altijd makkelijk, maar Openbaring 20, daar staat, vers 11. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat, dat wil zeggen dat alles heilig is, hè? Voor wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten. Dus de aarde en de hemel bestaan niet meer, de eerste aarde en de hemel. Er is dus nu een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, let op wat er staat. Als je het goed leest, dan staat hier dat het ongelovigen zijn. Want hij zegt hier, ik zag de doden staan. Hij zegt niet, ik zag de doden die werden opgewekt. Nee, hij zegt, ik zag de doden, de grote en de kleine, voor de troon staan. Dus als je staat en je bent dood, wil dat zeggen dat je ongelovig bent. Dat is het taalgebruik van het Nieuwe Testament. En er werden boeken geopend. Nou, dat zijn de boeken van hun werken. Want niet iedereen heeft even slechte dingen gedaan. Adolf Hitler, noem maar even iemand, Mao Zedong, hoe heet die man? Die hebben natuurlijk veel erger dingen op hun geweten dan de slager om de hoek die zich weigerde te bekeren. Maar ook zijn boeken worden geopend, wat hij in het geheim allemaal heeft gedaan. En dan wordt er nog een boek geopend, namelijk dat van het leven, wat ik net heb gezegd, hè? Openbaring 20 vers 12 is dat. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de Hades gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. En de dood en de Hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood, de poel van vuur. En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur. Dat lijkt nog een beetje te suggereren dat er nog mensen wel in staan geschreven. Maar hier worden alleen maar ongelovigen geoordeeld. Want alle gelovigen hebben deel aan de eerste opstand. Kun je lezen in 1 Korinthe 15. En in Openbaring 20 vers 4. Ja? Helder? Oh, als je vragen hebt, dan hoor ik het wel. Hè? 1 Korinthe 15 vers 23. Ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn bij zijn komst en daarna het einde. Nou, de ontkomenen, ja, namelijk die in Daniël 12 genoemd worden, velen zullen ontkomen, uw volk zal ontkomen, die gaan het vrederijk binnen. Er zijn dus twee groepen die behouden worden. Dat zijn A, de mensen die ontkomen aan de verschrikkingen van de antichrist, die leven gewoon nog. Dus die gaan gewoon het vrederijk binnen, dat zijn de schapen. Ja? En je hebt natuurlijk de overleden mensen die opgewekt worden en zijn bij de eerste opstanding. En die met Christus verschijnen en die een hemelsdeel in het koninkrijk hebben. Ingewikkeld, hè? En dat kun je lezen in Matthäus 13 ook, vers 43. Rechtvaardigen zullen stralen als de sterren, als de zon, staat er in Matthäus 13, vers 43. En nogmaals, het eeuwige leven wat wij kennen uit de eerste brief van Johannes en uit het evangelie van Johannes, is iets wat de Jood niet kent. Want hij heeft het kruis niet gekend. De liefde van God, openbaar geworden op het kruis, heeft hij nooit gezien. Daniël heeft dat nooit gezien. David heeft dat nooit gezien. Wel natuurlijk iets van geproefd, hè, in zijn psalmen en zo. Maar toen de zoon kwam, werd de vader geopenbaard. En wij hebben het hoogste wat je maar kunt ontvangen aan zegeningen. Dat is de deelgenootschap van het eeuwige leven. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Want de zoon is het leven. Daniël 12, vers 3. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er velen rechtvaardigen als de sterren voor eeuwen en altijd. Moet je even goed lezen wat hier staat, want je leest er zo overheen. Vers 3 zegt niet dat alle mensen die nou eenmaal geloven, zullen stralen als de sterren. Nee, er staat zij die er velen rechtvaardigen. Dat staat er. Dat zijn de verstandigen uit Daniël 11, vers 33 en vers 35. Er zijn onder gelovigen, grofweg gezien, twee groepen. De vleeselijke gelovigen, die leven voor zichzelf. Ze geloven in de Heer Jezus, maar ze doen gewoon hun ding. Maar je hebt ook de verstandigen. Dat zijn de mensen die anderen opbouwen, anderen verkwikken, anderen troosten, anderen bijstaan, die iets van Christus weerspiegelen en anderen de weg wijzen. Dat zijn de verstandigen. Het Joodse volk dus ook. Waren er verstandigen tijdens die grote verdrukking. Die mensen wezen op de wet van God. Ja? Nou, in onze tijd, de zware dagen, de laatste dagen, daarvan zegt Paulus in 2 Timotheus 2, vertrouw wat je van mij hebt gehoord toe aan vertrouwde mensen die ook weer bekwaam zijn om anderen te onderwijzen. Dus als je actief in je leven bezig bent met Gods woord en je verspreidt dat op de een of andere wijze, of het is als een leraar zoals ik, of je doet het in je gezin, of je doet het gewoon onder kennissen. En daar hoort ook bij waarschuwen, want we hadden dinsdagavond een avond over 2 Petrus, over valse leer, valse leraars. Nou, heel veel mensen zitten onder valse lering en onder verkeerde leugengeest. Nou, als je die mensen daarvoor waarschuwt, dan kan je wel misschien een nul op het rekest krijgen of een haatreactie. Of een, maar dan ben je toch een verstandig, want je wijst anderen de weg. En dat is heel hard nodig in onze tijd. Zeker in de eindtijd, in de tijd van het einde, waarin onder Israël er verstandigen waren. Die zullen dan als beloning stralen als sterren. Maar dat geldt voor ons ook. Laten wij ons best doen om in ons eigen kleine kringetje, waar wij ons bevinden, Gods woord te verspreiden in die zin dat we de mensen op mogen wijzen. Ja? Nou, dan Daniël 12. Even zien. Vers 5 is het, denk ik. Hè? Nee, vers 4. Maar u, Daniël, houdt deze woorden geheim. Zie je dat? Want, zegt hij, tot de tijd van het einde, velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Want in de tijd van Daniël was de grote verdrukking nog heel ver weg. Het duurde nog duizenden jaren. Dus mensen hadden er helemaal geen zicht op. Het boek moest verzegeld worden. Maar in onze tijd, sinds de afgelopen 200 jaar ongeveer, het laatste uur, openbaart de Heilige Geest de toekomende dingen, zegt Johannes 16. Eigenlijk de hele periode van de gemeente, maar het is een tijdje ondergesneeuwd geweest. En sinds de opwekking in 1825 is er weer aandacht gekomen voor de Maranatha-boodschap. Dus heel lang niet meer geweest. Wij hebben de Heilige Geest en de Heilige Geest openbaart ons de dingen van de Heer Jezus, ook zijn komst. Ja? Nou, dan ziet Daniel nog twee andere engelen staan. Eén aan de ene kant van de rivier en de andere aan de andere kant. En die vragen aan de man in linnen die boven het water is. Dat wil zeggen, hij is boven alle omstandigheden. Dat is de Heer Jezus, de enige mens in linnen. Namelijk een volmaakt persoon. Hoe lang duurt het nog, vragen ze dan. Voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen. En dat is eigenlijk de kern van het boek Daniel. Hoe lang duurt het nog voordat Israël zoveel te lijden heeft? Ze hebben het zelf over zich afgeroepen, want ik heb al gezegd, daar, als je kijkt naar Deuteronomium 28, de vloek is over hen gekomen. Ze hebben de Heer Jezus in het midden gehad. Ze hebben de liefde van God kunnen aanraken, kunnen proeven, kunnen zien. En ze hebben hem gekruisigd. En dan zegt de man in het, die de Heer Jezus is, kun je lezen in Daniël 10, vers 5 tot 8. Toen hoorde ik de man gekleed in linnen die zich boven het water van de rivier bevond. En hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel. En hij zwoer bij hem die eeuwig leeft. Dat wil zeggen, wat ik ga zeggen is 100% betrouwbaar. Er komt geen seconde bij de grote verdrukking. Staat, na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft. Dat is 3,5 jaar. Het is heel cryptisch, maar we hebben natuurlijk de rest van de schrift. Kom ik zo op. Wanneer hij er een einde aan gemaakt zal hebben, let op, om de macht van het heilige volk stuk te slaan. Dit gebeurt al sinds Daniel dit opgeschreven heeft, dat het heilige volk, de macht ervan, wordt stuk geslagen. En nu is het weer door Hamas, dan is het weer door de Palestijnen, dan is het weer door Adolf Hitler en zijn Duitsers en de legers van Rusland. Nou ja, die waren niet echt tegen die Joden trouwens. Maar begrijp je? Om de macht van het heilige volk stuk te slaan, dat duurt al duizenden jaren. Maar het volk was heilig in de zin van apart gezet, hè, door God. God heeft daar een bedoeling mee. Ze waren niet innerlijk heilig, maar wel geheiligd. Kijk, als je trouwt met een ongelovige, of je komt tot bekering en je partner is niet gelovig, is die ongelovige geheiligd in de gelovige. Is die dan innerlijk heilig? Nee. Maar hij staat in dat gezin van God als afgezonderd. Dat geldt ook hier, het heilige volk. Er zal aan deze dingen een einde komen en dat is 3,5 jaar een vastgestelde tijd. Vastgestelde tijden en een helft. Daniel 7, vers 25, kun je het ook lezen. Tijd, tijden en een halve tijd. 3,5 jaar, 42 maanden wordt genoemd in Openbaring 11, vers 2 en Openbaring 13, vers 5. 1260 dagen, dat zijn 42 maanden van 30 dagen, Joodse maanden, kunnen we lezen in Openbaring 11, vers 3 en 12, vers 6. En de Heer Jezus zegt, deze periode is ingekort ten behoeve van de uitverkoren, als deze dagen niet werden ingekort. En dat is ook waarom hij zweert. Wij weten vanuit Gods woord dat er een periode komt van 3,5 jaar straks, waarin Israël de meest grote verschrikkingen zal meemaken die ze ooit hebben meegemaakt. En dan zegt de mensen van Christen voor Israël, zeggen ah, oh, maar dit kan toch, je gaat toch niet vertellen dat er nog een holocaust komt? Dat kan toch niet? En dat is emotie. En dat begrijp ik heel goed. Hè? En dan zeggen ze, ja, die christenen die hebben het mooie praten, die worden dan opgenomen. Lekker makkelijk. Allemaal emotie. Het gaat er niet om hoe ik dat beleef, of ik dat eerlijk vind of wat dan ook. Het gaat om wat Gods woord zegt. En Gods woord zegt dat het zo zal gaan. Waarom? Omdat Israël innerlijk goddeloos is. En God is heilig. En hij zal alles in het werk stellen om er nog enige te behouden. En de enige weg om dat te doen is zijn tuchtroede. En dat is de antichrist. Nou, Daniel vraagt dan om nadere uitleg, want hij hoort het wel, maar hij begrijpt er niks van. Daniel 12, vers 8. Nou, dat hebben wij ook wel eens, hè? Toch? Je hoort het. Ik weet nog dat ik Bijbelstudies volgde van Ouweneel in 19... Wanneer was het? 2001 of zo? Of was het nog eerder? Over Daniel. Nou, ik snap er helemaal niks van. Ik vond het wel heel gaaf. Ik kon het geheel niet overzien. Misschien hebben jullie dat ook wel nu. Maar dan kun je het altijd nog teruglezen. En dan zegt hij... Even kijken. Ga heen, Daniel, vers 9. Want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Dat betekent, Daniel zal ze niet meemaken. En ze zullen louterend gaan werken. Deze dingen die gaan gebeuren in de grote verdrukking. Ja? Kijken. Vers 10. Velen zullen gereinigd, zuiver, wit gemaakt en gelouterd worden. Dat is het doel van de grote verdrukking. Is dat in vuur wordt iets gelouterd. En de gemeente heeft al 2000 jaar vervolging. Ja, wij niet zo. Maar in de wereld worden veel christenen vervolgd en gedood. Ja? En zuiver wit zullen ze worden gemaakt. Als ze de Heer Jezus aannemen, kun je ook lezen in Zachariah 13, vers 8. Twee derde zal omkomen, maar een derde zal ik louteren zoals men goud in het vuur loutert. De goddelozen onder Israël zullen zich niet bekeren. Maar zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen. Dat geldt ook vandaag voor de christenheid. Ik heb meegemaakt dat ik met christenen tussen haakjes spreek die goddeloos leven. Die weigeren zich te bekeren en die zullen ook geen inzicht krijgen in het profetische woord. De verstandigen zullen het begrijpen. En verstandigen zijn mensen, Romeinen 3 zegt in vers 12, er is niemand die verstandig is van de natuurlijke mens, maar zodra je verstandig bent, heb je door de Heilige Geest verstand gekregen om Gods woord te begrijpen. Ja? Nou, vandaag is de LHBTIQ, hoe het ook allemaal heet, hè? Mensen struikelen over al die letters. Maar die geest is echt een opkomst in de gemeente. En hoe sneller de wereld het wil invoeren, hoe sneller ook de gemeente het overneemt. Maar in die gemeente hoor je weinig over profetisch woord. Nou, dan komt er nog een mysterieus zinnetje. Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, dat is precies aan het begin van de 3,5 jaar, als de Satan uit de hemel wordt geworpen, dan zal in de tempel van Jeruzalem, dat is dus niet de gemeente, wat heel veel uitleggers zeggen, ja, de antichrist is in de gemeente openbaar en die zal zich daar laten aanbidden. Nee, in de tempel. 2 Thessalonicenzen 2. Vanaf dat moment, staat er, zijn het 1290 dagen. Dat is wel merkwaardig, want de grote verdrukking duurt 1260 dagen. Dus 30 dagen korter. Nou, dat heeft te maken met de inval van Rusland. Misschien kunnen we daar nog even iets over lezen uit Ezechiël 38. Want dit is natuurlijk voor onze huidige tijd ook belangrijk om dit te weten vanuit Gods woord. Wat gebeurt er met Rusland? Gaat Oekraïne de oorlog winnen? Nee. Onmogelijk. Waarom? Omdat Rusland de macht is die het laatst Israël gaat aanvallen. Als de Messias al is teruggekeerd na 1260 dagen. Ja? En die 30 dagen die er nog over zijn, die worden besteed aan het verslaan, aan de aanval van Rusland. Nou, in Ezechiël 37, Daar zie je, ik ga het niet het hele hoofdstuk lezen. Maar dan zie je dus dat daar beenderen liggen, dorre doodsbeenderen, vers 1. Een vallei lag vol beenderen, ja? Ze waren zeer dor, vers 2. En dan zegt God tegen Ezechiël, vers 4, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, door de beenderen hoor het woord van de Heer. Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Dat is dan vers 5. Nou, let op. In vers 8 zie je dat de beenderen bij elkaar zijn gekomen. Er kwamen pezen op en er kwam vlees op. En hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Zie je dat? Dus eerst is er een nationaal herstel voor Israël, dat is nu bezig. Maar er is nog geen geest in hen. Dat moet gebeuren door de loutering van de grote verdrukking. Nou, dan komt dan de uitleg. En dan zegt vers 12. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen het land van Israël. Zie je dat? Vers 14, ik zal mijn geest in u geven, u zult tot leven komen en ik zal u in het land zetten. Dus eerst gaan ze terug naar het land, dan komt de geest erin. Ja, toch? Dan hoofdstuk 38. Dus als Israël in het land is, als ze een geest hebben, als de koning David over hen zal heersen, vers 24, even, ik laat even in het midden of hij letterlijk David is of dat dat symbolisch is. Vers 25 van hoofdstuk 37 zegt dan dat ze zullen wonen en ze zullen rust hebben en ze zullen enzovoort. Maar dan hoofdstuk 38, de opkomst van Gog. Na die 1260 dagen beginnen die 30 dagen waarin Rusland door God zelf wordt getrokken met haken en het land gaat aanvallen. Vers 11 van hoofdstuk 38, u zult zeggen, ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben. Zie je dat? Nou, dat is de aanval van Rusland aan het begin van het Vrederijk. Ja? Nou, en dan gaat het verder. In hoofdstuk 39 zullen ze dan verslagen worden. En aan het einde van hoofdstuk 38 zullen de Idische zwaard zal tegen zijn broeder zijn. Ja? En nou ja, dat is uiteindelijk na die 1290 dagen in Daniël 12. En dan blijven er nog 45 dagen over, want er staat 1335 dagen. Als je dat bereikt, dan begint de echte daadwerkelijke onbezorgde tijd zonder nog vijanden. En die 45 dagen wordt er nog van alles afgehandeld in die hele strijd rond Rusland. Vermoed ik. Het staat er alleen niet bij. Maar dat moeten we dan zelf maar een beetje invullen. Rusland zal vallen op de bergen van Israël. Ezechiël 39 vers 4. Daar komt een extra periode van 45 dagen. Waarin waarschijnlijk een tijd van herstel plaatsvindt van deze laatste aanval. Dan zal eindelijk de 1000 jaar beginnen. Waarin Israël in alle rust en vrede zal wonen. In het gebied dat hen door de Heer God is beloofd. Maar dat wordt niet aan Daniël geopenbaard, maar aan Ezechiël. Want Daniël is de profeet van de tijd van de heidenen. En niet de profeet voor het Vrederijk. Dat profeteert hij niet. Dat is niet zijn roeping. Ja? Het laatste vers van het boek Daniël is dan een troost voor hem. Maar u ga heen tot het einde, want u zult rusten. Het einde, dat is het einde van zijn leven. Hij was hier al rond de 90. Hè? En u zult opstaan in uw bestemming. Dat mag je ook op jezelf toepassen. Je zult opstaan. Kijk, dit leven is natuurlijk op deze wereld is eindig. Tenzij de Heer komt, ons opneemt. Maar normaal gesproken is het eindig in de zin van dat we ook overlijden. We verlangen natuurlijk naar de komst van de Heer. Maar we zullen opstaan in onze bestemming aan het einde van de dagen. Ja? En dat is het zijn bij de Heer Jezus. Heen te gaan en met Christus te zijn is het verreweg het beste, zegt Paulus. Verreweg het beste. In het paradijs ben je dan, in de derde hemel. Lucas 22, vers 43, 2 Korinthe 12, vers 2. En hij zal aan het einde van de dagen opstaan. De jongste dag, zegt Johannes 6. Uit de doden, als één van de heiligen, in wie Christus zal worden verheerlijkt. Want ook in oud-testamentische gelovigen zal hij worden verheerlijkt. En hij zal ook met hen uit de hemel komen. Maar de gemeente heeft een aparte plaats, dat is de bruid. Zij zijn gasten van de bruiloft, wij zijn de bruid. Zij zijn de metgezellen van Christus, wij zijn zijn lichaam. Dus dat is wel een verschil. Maar daar gaat Daniel niet over, daar gaat de Efezebrief over. En dan de Heer, dat is de laatste tekst, hè? Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bezuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daar hoort Daniel ook bij. U zult opstaan in uw bestemming. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van 12 avonden. Nou, ik word er emotioneel van bijna. Nee hoor. Maar het was bijzonder, denk ik, om dat zo met elkaar door te nemen. En ik hoop dat jullie hierdoor ook een beeld hebben van het profetische woord. Dat Israël nog een weg moet gaan op aarde. Dat de gemeente een ander doel heeft. Maar dat ook wij als gelovigen acht moeten hebben op het profetische woord. Omdat wij de geest van de antichrist al overal waarnemen. Dat heb ik al vaker gezegd. En het is altijd bedoeld, het profetische woord, ook al gaat het niet over ons, om onze harten te richten op de waarheid, de gerechtigheid die er is in Christus. En ons af te keren van het kwade. Dat is altijd het doel van de Bijbel. Om ons leven te reinigen en te heiligen en tot eer van hem te leven. En dat was bij Daniel ook het geval. Hij was een van de verstandigen. En voor ons is het dat wij geestelijke mensen mogen zijn.